Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom weer bij deze dagsluiting. Vanavond wil ik stilstaan bij stil zijn. Stil zijn en in de stilte spreekt God. En daarom is het gepast om met elkaar, zo nu in deze bijzondere tijd, met de psalm te beginnen uit de 62e. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotssteen wezen. Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek. Mijn toevlucht en mijn hoog vertrek. Ik zal geen grote wankeling vrezen. En dat zal de organist Gert-Jan van Oosterom deze avond voor ons eerst gaan spelen. Heet u allen weer hartelijk welkom, luisteraars, of als u het later luistert, ook goed. We willen vanavond stilstaan bij In de stilte spreekt God. We beleven met elkaar wel een hele bijzondere tijd. En ik hoop dat deze tijd, die stil kan zijn, ook voor u een bijzondere tijd mag zijn van omgang met de Heere. Want dat wil Hij ook in de stilte schenken. En ik heb de overdenking vanavond gelezen, of dat wil ik nu gaan lezen, uit 1 Koningen 19. En dan begin ik bij vers 9 en ik lees tot en met vers 18. En hij, dat is Elia, kwam al daar in een spelonk en vernachtte al daar. En ziet, het woord des Heeren geschiedde tot hem en zeide tot hem, wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide, ik heb zeer geijverd voor den Heere, den Godderheerscharen, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten. Uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En hij zeide, ga uit en sta op deze berg voor het aangezicht des Heren en ziet, de Heere ging voorbij. En een grote en sterke wind scheurende de bergen en brekende de steenrotsen voor de Heere henen. Doch de Heere was in den wind niet. En na deze wind een aardbeving. De Heere was ook in de aardbeving niet. En na de aardbeving een vuur. De Heere was ook in het vuur niet. En na het vuur het suizen van een zachte stilte. En het geschiedde, als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel. En uitging en stond in de ingang van de spelonk. En ziet, een stem kwam tot hem die zeide, wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide, ik heb zeer geijverd voor den Heere, de God der Heerscharen, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven. En zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En de Heere zeide tot hem, ga, keer weder op uw weg naar de woestijn van Damascus en ga daarin en zalf Hazael ten koning over Syrië. Daartoe zult gij Jehu, den zoon van Nimsi, zalven ten koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat, van Abel Mehola, zult gij tot profeet zalven in uw plaats. En het zal geschieden dat Jehu hem, die van het zwaard van Hazael ontkomt, doden zal. En die van het zwaard van Jehu ontkomt, die zal Elisa doden. Ook heb ik in Israël doen overblijven 7000, alle knieën, die zich niet gebogen hebben voor Baal, en alle mond die hem niet gekust heeft. Tot zover. En dan wil ik stilstaan bij vers 13b. Wat maakt gij hier, Elia? Misschien is het voor u ook wel een stille tijd, of voor jou. Of merkt u of jij er weinig van, dat er zoveel niet door kan gaan? Als u alleen bent, geen bezoek ontvangt of krijgt of op bezoek kan gaan, dan is het heel stil. En stilte kan ook iets beklemmends hebben. Stilte kan ook iets van kilheid hebben. Maar het kan ook door God gebruikt worden. Misschien kent u wel de uitdrukking in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Dat is een tekst die zo niet voorkomt in de Bijbel, maar is wel gebaseerd op de Bijbel. En daar zijn wel wat bewijsplaatsen voor aan te halen. Bijvoorbeeld Jeremia 31, waar Jeremia zegt, de Heere is mij, verschenen van verre tijden. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Dus van verre tijden, van voor de tijd. Of zoals Paulus in de brief aan Efeze schrijft, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging van de wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Dus ook hier, voor de grondlegging van de wereld. In die stilte van die nooit begonnen eeuwigheid, waaraan geen begin zit en waaraan geen einde zit. En uit die teksten, en bijvoorbeeld ook 2 Timotheus 1, die heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven heeft, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Dus ook hier voor de tijd. En uit deze teksten komt wel een heel diep geheim openbaar. Een geheim van Gods stilte en ook van Gods soevereiniteit. God heeft een plan uitgedacht in die stilte. Om mensen te verlossen. Om mensen Advent te laten ervaren. Om mensen een gegronde verwachting te geven. Het geheim van dat heil van het verbond, dat is: er zal verlossing komen. Zijn zoon zal gaan naar de aarde om mensen te redden. Hij is gekomen. En dat is onze gegronde verwachting. Dat heeft God in de stilte van de eeuwigheid uitgedacht. De God die gezegd heeft: ik ben de Alpha en de Omega. Ja, ik ben het begin van het leven en het einde van het leven. Het begin van de verlossing, maar ook het einde van de verlossing. Het begin van dat heilsplan en ook het einde van dat heilsplan. Want hij zal het ook werkelijk volbrengen. Ja, daar spreekt de profeet Jesaja ook van. En dan zegt Jesaja daar van: vrees niet, want ik ben met u. Zijt niet verbaasd tegen een zondig volk, hè, wat helemaal afgeweken is van de Heere en zijn dienst. Nou, onder ons volk is het niet anders. Dan zegt de Heere dit: zijt niet verbaasd, want ik ben uw God. Ik sterk u. Ook help ik u, ook ondersteun ik u met de rechterhand van mijn gerechtigheid. Een bijzondere belofte geeft de Heere daar het al door de mond van Jesaja in het Oude Testament, dat Israëls verlossing eraan komt. En als we dan teruggaan naar dat gelezen schriftgedeelte, dan heeft u misschien wel gedacht: wat heeft dat nou met advent en verwachting te maken? Nou, dat heeft te maken met die stilte waar dat plan uitgedacht is en de stilte waarin God tot Elia gaat spreken. Want we komen daar iemand tegen waarbij God echt gaat spreken. En Elia moest het ervaren. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Ja, Elia, een krachtige profeet, die had laten zien dat God de Almachtige is. Maar hij is eerst in afzondering gebracht van aan de beek Krit. Je zou kunnen zeggen: God heeft hem apart genomen, heeft hem in quarantaine gezet. En hij is nou in de spelonk. En na hele grote daden, hè, waar de Heere heeft laten zien door middel van Elia en waar het volk heeft uitgeroepen: de Heere is God, de Heere is God, niet Baal. En nu zit hij daar, want hij is gevlucht voor Jezebel. Hij heeft zich neergelegd onder een boom met de vraag: Heere, neem me nu maar weg. Alles is mislukt. Ik ben niet beter dan mijn vaderen. En toen viel hij in slaap. Maar een engel kwam hem wekken: sta op, de tweede keer, sta op en eet, sta op en eet. De weg zou voor u te veel zijn. En toen is hij die 40 dagen en nachten gaan lopen naar Horeb, naar de berg van Mozes. Misschien dacht hij wel: God heeft daar in het verleden gesproken. God zal daar misschien ook tegen mij spreken. En Elia is niet zo jong meer als hij deze reis moet maken. En dan over bergen en steile rotsen naar de spelonk. En dan komen wij een hele moedeloze profeet tegen. Waar is God? Er is tweestrijd. Het lijkt wel of God er niet is. Het gaat allemaal de verkeerde kant op. Nou, er zijn mensen in deze tijd die denken dat ook. En misschien herkent u het ook wel. Waar is toch God in deze? Waar is God die u verwacht? Waarom spreekt hij niet duidelijk tegen mij? Waarom zegt hij geen persoonlijke boodschappen tegen mij? Ons hart, mijn hart, het kan zo onrustig zijn. Het kan ook zo ver bij God vandaan leven. Ons geloof kan zo klein zijn. Maar hoor eens, dan komt de Heere, die komt tot Elia. Daar begonnen wij mee te lezen. Hij kwam in een spelonk en ziet het woord des Heeren geschieden tot hem. En hij komt met een vraag. Wat doe jij hier? Wat maakt gij hier, Elia? Wat doe jij hier? Wat een vraag, hè? En het antwoord van Elia, hij gaat zich verdedigen. Hij schaamt zich niet, hij gooit er alles uit. Heren, ik heb zeer geijverd, ik heb alles gedaan. En de kinderen Israëls, die hebben uw verbond gebroken. Ze hebben ze verlaten, uw altaren afgebroken. Uw profeten zijn met het zwaard gedood. En ik ben alleen overgebleven. En ze zoeken mijn ziel ook nog om weg te nemen. Hoort u het? Hij schaamt zich niet, maar gooit er alles voor de Heren uit. Kijk, als je God niet meer vertrouwt, dan zie je de dingen niet meer zo scherp. En Elia is hier moedeloos en ook kortzichtig. Geen volk van God meer. Ze zoeken hem om te doden. Maar dan gaat God antwoorden in vers 11. God verwijt hem helemaal niets. God laat hem, zijn knecht, het zeggen en hij verwijt hem niet. Ook voor ons een voorbeeld, om elkaar niets te verwijten, ook in deze tijd niet. De Heere die zegt tegen hem, ga eens op de berg staan. Ga er eens op staan. En kijk eens. En dan weet Elia dat God hier iets gaat doen, dat beseft hij. En dan gaat de Heere voorbij in natuurgeweld. In een orkaan, in een aardbeving, in een bliksem, in vuur. Stelt u zich dat nou eens voor. Als je die natuurgewelden ziet, hoe geweldig overrompelend kan dat zijn. Maar God sprak helemaal niet persoonlijk tegen Elia. Hij spreekt wel in de macht van de natuur. Elia had natuurlijk gedacht dat het hele volk terug zou keren. De Heere is God, de Heere is God. De afgoderij zou wel voorbij gaan, maar dat viel tegen. Zijn kracht werkte het allemaal niet uit. En dan komt het, zie je wel, alles is voor niets. Maar we moeten niet vergeten, God werkt zo anders dan dat wij denken. Ook in deze tijd. God gaat zijn eigen wegen en trekt zijn eigen plan. Maar in de stilte gaat God wel tot Elia spreken. Maar het kan ook anders, want we weten allemaal dat de Heere in een onweer tot Job sprak. En we weten dat op de Pinksterdag het in het geluid van de wind was. En toen God de wet gaf, was er een aardbeving, want de hele berg beefde. Dus God weet wat aan iedereen zijn of haar omstandigheden nodig heeft. En Elia dacht dat God wel zou spreken door de natuur tekenen. En dat is nu het verrassende van God. Hij gaat heel persoonlijk spreken. Want wij moeten God niet voor gaan schrijven hoe hij moet werken. Want dat werk van de Heilige Geest is een verborgen werk. En bij Elia komt dan na dat vuur het zuizen van een zachte stilte. En dan lezen we het. Dan buigt hij zijn hoofd. Het geschiedde als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond. Hij doet een doek om zijn hoofd met zijn mantel en hij ging uit. En dan staat hij in de ingang van die spelonk en ziet, een stem kwam tot hem en die zeide, dat is dezelfde vraag. Wat maakt gij hier, Elia? En wat is het antwoord van Elia? Hij geeft hetzelfde weer als daarvoor. Hij begint weer te klagen wat er allemaal gebeurd is en hoe het toch kon gaan en dat hij alleen overgebleven is. En dan gaat de Heere zijn knecht opvoeden. Want hier luistert Elia naar de stem van God. En de Heere zeide tot hem. En dan gaat de Heere spreken. Dat doet God niet, dat doet niet iedereen als de stem van de Heere spreekt, luisteren. Wij doen soms alsof we het niet horen. Soms afwijzend of er hard tegenin. Maar vaak is het beter om eerbiedig te zwijgen. God is in de hemel en wij zijn op de aarde. Vindt u het ook zo moeilijk om stil te worden voor God? Want wij kunnen heel moeilijk luisteren. In de kerk, als je in de kerk mag zitten, of als u nou thuis zit, of zondags thuis moet zitten, dan kun je van alles bedenken, terwijl de preek doorgaat. De Heer laat zijn woord wel horen. En we hebben zijn woord. Het ligt hier voor me. Maar wij bedenken vaak de dingen die niet tot eer van hem zijn. Kan gelukkig ook anders. Dat de woorden die gehoord worden zomaar tot hele zalige gedachten kunnen leiden. En dan denk ik aan Maria. Ze overlegde dat in haar hart. En ze overdacht het, wat God gezegd had, wat de engel gesproken had. Want Gods wegen zijn heel wonderlijk hoor. Na een preek of onder een preek kan zomaar een woord in het hart inkomen. En dat dat dan zo weer klinkt in het hart, dat je daar zomaar over wegdenkt. Ja, dan gaat het woord ook door. Maar dan is het een zalige gedachte die aangegeven wordt. Dan word je geconfronteerd met wat de Heere aanbiedt in zijn woord. Hij biedt zijn zoon aan, want hij biedt zijn genade aan, aan allen die het horen willen. En hij wil dat geloof werken in zondaars harten. Wat een heerlijk evangelie. Dat is nu om stil van te worden. En van harte hoop ik dan ook dat u of jij stil mag worden of stil geweest bent onder de adventsboodschap. En die komt misschien wel in een veel stillere tijd tot u dan in andere jaren. Andere jaren konden we ook zo gehaast zijn om alles te organiseren rondom de kerst. En nu is het veel stiller. Ik hoop dat die stilte ook door God gebruikt mag worden om tot uw hart te spreken. Maar wilt u er dan ook om vragen en bidden en smeken? Want Elia was wel stil toen God sprak, maar hij herhaalde zijn klacht. En dat mag u ook doen. Tot God. Want de Heere bestraft echt niet als u met al uw klachten tot hem komt. Kijk, als u gaat zitten klagen tegen de buren of tegen de mensen uit de kerk of wie u maar ontmoet, dan helpt dat allemaal niets, want mensen zijn nietige vertroosters. Mensen kunnen elkaar in dat opzicht helemaal niet helpen. Maar als u het aan God zegt, dan is hij in staat om uitkomst te geven. Want de Heere is God, hadden ze geroepen. In de tekenen van storm en aardbeving liet God eigenlijk iets zien van zijn toorn. Maar hier is de stilte waarin de Heere spreekt. Dat is echt een teken van genade. En dan krijgt je Elia, die krijgt opdrachten, hè, want de Heere gaat hem vertroosten. En dat laat ik nu even rusten, welke opdrachten dat hij krijgt. Maar Elia is hier zwak en is hier klein. Ja, ook Gods knechten zijn gewone mensen. Ook die kunnen heel mismoedig zijn. Die kunnen ook overmand worden door verdriet van: Heere, hoe is dit toch? Ze zijn niet alleen maar helden in het geloof. Niet één kind van God. Het leert ons allemaal hoe zwak van moed en hoe klein wij zijn van krachten. Maar ook dat de Heere niet verwijt. Dat kwam heel duidelijk uit dit stukje geschiedenis naar voren. En dat God wil spreken in de stilte. Want hij spreekt tot een ieder. Ook al dwaal je af, hij zoekt ons elke keer weer op. En dat kan omdat Jezus is gekomen. Omdat hij het volbracht heeft. En omdat hij geen twijfel in geloof kende. Omdat hij geen inzinkingen had. Ja, het was soms heel moeilijk en hij was soms ook bedroefd, maar hij heeft volgehouden tot het einde. Jezus Christus, die heeft verzoening aangebracht. Maar we lezen ook van hem dat hij de stilte opzocht om met zijn vader te spreken. Hij ging dan in de stilte naar buiten. Nou, misschien moet u dat ook wel doen als u in de gelegenheid bent, om gewoon de stilte van de polder op te zoeken of de dijk of een bos. En daar maar te denken en te overdenken wie God is en wie God wil zijn. Want dat is de kracht, want hij heeft gesproken, ik ben het licht van de wereld. En die in mij gelooft, die heeft het eeuwige leven. Ik heb u geen rustige weg beloofd, maar ik beloof u, wie volhoudt tot het einde, die zal overwinnen. Want die in mij volgt, die mij volgt, die zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het eeuwige licht ontvangen. En dat is hier, al in beginsel, en straks voor eeuwig. En dan komt die boodschap. Ja, ik moest even denken aan het woord pandemie. Daar denken wij allemaal een coronapandemie. Maar weet u wat het woord pandemie betekent? Dat betekent eigenlijk demos, pandemos, voor heel het volk. Dus als heel het volk getroffen wordt door corona, spreken we over een pandemie, een coronapandemie. Maar hier zou ik eigenlijk willen zeggen, die vergelijking willen trekken. Hier is ook Gods plan in de stilte uitgedacht dat Jezus Christus is gekomen voor heel het volk. Een pandemie voor heel het volk. Voor allen die het horen willen. En dan wens ik u veel verborgen omgang met de Here toe. Want die wil echt in de stilte spreken. En dat gaan we nu ook met elkaar zingen. Of met elkaar luisteren naar wat de organist gaat spelen. En misschien wil u thuis wel meezingen. Gods verborgen omgang vinden, zielen, waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden, naar zijn vreeverbond. Van eeuwigheid in de stilte uitgedacht, getoond. En de ogen houdt mijn stil gemoed. Opwaarts, om op God te letten. Hij die trouw is, zal mijn voet voeren uit der boze netten. Psalm 25, vers 7. Dan zullen we nu ook samen de Heere bidden en danken. Heere, dat we zo in alle stilte en in de stilte van dit kerkgebouw tot u mogen komen. Niemand die hier in de kerk aanwezig is. En in deze stilte komen we tot u met allen die met ons verbonden zijn en die het horen. Heere, schenk ons toch uw genade, dat wij mogen luisteren en horen naar uw stem. Dat die stilte ook in ons leven gevonden mag worden. Ja, zou u ons allemaal stil willen zetten op ons levenspad. Opdat we ook door u onderwezen mogen worden. Schenkt u dat, Heere, want niemand van ons kan dat missen. We danken u dat we zo nog een ogenblik met elkaar hierover na mochten denken. En dat komt omdat u dat nog geeft en aan ons laat. En dat we dat nog mogen doen. Die vrijheid is er nog. Schenk ons zo uw gunst, Heere, bij de voorduur. En dat we met elkaar, nu we in deze bijzondere tijden leven, en dat we niet moedeloos zouden worden, niet alleen maar eenzaam ons zouden voelen, maar dat we gemeenzaam met u zullen zijn en steeds opnieuw uw woord zullen openen om ons te voeden en om ons te spijzigen door de woorden die u van eeuwigheid geschonken hebt, van het plan wat u in de stilte van de eeuwigheid hebt uitgedacht. Trouwe God en Vader, schenk ons die genade voor het eerst of opnieuw, want u weet wat nodig is. Want u kent een ieder van ons. U weet ook wie er deze week aan het graf stonden. U weet ook wie er van ons zijn heen gegaan, welke families in rouw zijn. We denken aan de familie De Braber en Meerkerk. Heere, wilt u ze ondersteunen en sterken in deze moeilijke tijd? Wilt u ze vertroosten met uw eeuwige troost, die in Jezus Christus te vinden is? Want wie dorst heeft, komen tot mij, zo hebt u het uitgeroepen. Heere, geef toch dat er ook bij hen veel dorst gevonden mag worden naar u, de levende God, die het ook gezegd heeft, ik ben degene die het goede voor u zoekt. Wilt u ons zo ook weer heen leiden naar de zondag, uw knechten gedenken in de voorbereiding en geef ook hen maar moed en krachten, zin en lust, want het kan ons allemaal moedeloos maken, Heere, maar geef toch dat we moed mogen vatten, omdat u het in uw woord zegt. Grijpt moed. En ik zal u toch ook weer ondersteunen. En ik sterk u. Geef toch dat het zo gevonden mag worden. En dat uw woord rijk mag uitgaan. Wilt u denken aan allen die alleen zijn. Die niemand hebben om tegen te praten. Of te overleggen. Of die alleen zijn komen te staan. Maar Heere, wilt u aan allen denken. Ook aan de gezinnen. De alleenstaanden, u weet wat ze allemaal nodig hebben, Heere. Het is een onderscheiden situatie. Maar dat is voor u niet te wonderlijk en te moeilijk om daarin te werken. Maar geef dat wij verlangend zullen zijn naar uw woord en naar uw wet en naar het onderwijs. Houd ons bij elkaar, Heere, dat we het niet alleen met elkaar zullen hebben over de maatregelen en of die nu terecht zijn of niet terecht zijn. Oh, daar kunnen we een hele dag mee bezig zijn. Maar vervul ons, Heere, met andere zaken. Omdat we tot u zullen naderen, tot u zullen komen. Om u te smeken om uitkomst. Want u bent het alleen die het geven kan. Heere, doe verzoening over al onze zonden. En wilt u ons deze avond ook gedenken. En als straks de nacht komt, wilt u ons dan ook bewaren en sparen. En als we wakker liggen, geef dan dat we mogen zingen in ons hart tot eer van u. En dat er een goede overdenking mag zijn. Zo bidden en smeken we u dat, omdat u gekomen bent, o Emmanuel, alles om hem, om Jezus wil. Amen. Voordat we weer afscheid nemen van elkaar, is het heel mooi om te eindigen met Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Dus naar het woord wat hij tot ons te spreken heeft en wat hij tot ons gesproken heeft. Want zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Dus niet moedeloos ter neerzitten, maar dan ga je verblijden over de Heere. Want uw goedheid straalt hun toe, uw macht schraagt hen in het lijden. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen. En zo nemen we afscheid van elkaar, maar ik hoop dat u in de stilte nog veel zult overdenken en hem smeken om genade. U allen hartelijk gegroet en de organist gaat het laatste vers voor ons spelen.